Ja, nu weer terug naar de bedreiging. Het zal je maar overkomen, met de dood bedreigd worden. En wat is dan onze reactie? En wat is de reactie van je omgeving? Zeggen we, ah, maak je niet druk, alles komt goed. Dat is soms wel heel gemakkelijk gezegd. Vooral als de realiteit weer barstig is, is het niet eenvoudig om te geloven in een hoopvolle toekomst, in vrede en gerechtigheid. En vooral niet als je met de dood wordt bedreigd, zoals Jezus op weg naar Jeruzalem. Lucas is de enige die deze passage heeft. En hij zegt niet waar op dit moment het gesprek plaatsvindt. Maar er is geen twijfel aan dat de bedreiging van Herodes kwam. Herodes, moet u weten, was de zoon van de vredekoning Herodes de Grote. Die leefde in de tijd van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En deze half-Joodse, Herodes de Grote, was door de Romeinse Senaat tot koning aangesteld over de Joden. En rond het jaar 19 voor Christus heeft hij als een goedwillend gebaar voor de Joodse gemeenschap de tempel herbouwd. Maar om de Romeinse overheid te vriend te houden, liet hij wel een Romeinse adelaar boven de ingang plaatsen. En toen hij bedreigd werd door de komst van een nieuwe koning, besloot hij tot de kindermoord in Bethlehem. Nou, deze Herodes de Grote was al 20 jaar dood toen Johannes de Doper met zijn bediening begon. En zijn zoon Herodes Antipas was de koning geworden in de provincie Galilea, waar Jezus vandaan kwam. En deze Herodes wordt door Jezus vorst genoemd, want hij was ook een sluwe vorst die de Joden bepaalde privileges toekende, zoals een zekere mate van zelfbestuur op de Tempelberg, het recht om koosje te eten en het recht om Sabbat te houden. Maar dit alles was wel in ruil voor trouw aan Rome. En jullie zullen begrijpen dat niet iedereen dit compromis accepteerde. En vooral de Galileërs waren zeer kritisch over deze gang van zaken op de Tempelberg. Dat ze ten dele wel zelfbestuur hadden en andere delen hield de Romeinse overheid strak in eigen handen. En ze kwamen dan ook regelmatig in verzet tegen de Judese tempelelite en de Romeinse overheid. En dan stuurde Herodes zijn soldaten vanuit Galilea naar Jeruzalem om daar de boel te regelen, om de ongeregeldheden neer te slaan. Niet dat hij bevoegdheden in Jeruzalem had, hè? Maar hij deed het toch, want hij had een grenzeloze ambitie om het Joodse volk in het gereel te houden. En aangehouden Galileërs moesten dan ook gelijk aan hem worden uitgeleverd. En dat gold ook voor Jezus. Want met hem had Herodes nog persoonlijk een appeltje te schillen. En dat kwam door Johannes de Doper. Want toen hij nog leefde, uitte hij publiekelijk kritiek op de corrupte ambtenaren en de slechte soldaten en op het onwettige huwelijk van Herodes met zijn schoonzuster. En daarmee maakte hij Herodes eigenlijk te schande. Het gaf Herodes een groot gevoel van schuld en schaamte. En om Johannes de mond te snoeren, zette Herodes hem gevangen in zijn paleis in Galilea. En daarna liet hij hem onthoofden. En toen kreeg Herodes last van zijn geweten. En dat werd nog erger toen hij van Jezus hoorde. Want hij dacht dat Johannes weer levend geworden was. En uit angstig bijgeloof wilde hij Jezus daarom weg hebben. Nou, dit is de context van het verhaal. De achtergrond van de bedreiging aan het adres van Jezus. Wat doe je als je bedreigd wordt? Waar zoek je dan bescherming? Nou, in Nederland, ik heb het net verteld, doe je aangifte bij de politie. En dan komt er een heel batterij aan hulpverlening en aan, komt er op gang. Ik kwam even niet op mijn woorden. Voor mondiale veiligheid, dan gaan we naar de Verenigde Naties. Maar wat hebben we nou met de Russische agressie in Oekraïne gezien? Dat de Veiligheidsraad dat niet veroordeeld heeft vanwege het Russische vetorecht. Dus het systeem heeft gefaald. Want door deze belangenverstrengeling werd de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne tot nu toe niet gewaarborgd. Maar goed, er is wel een orgaan waar we naartoe kunnen gaan. In Jezus' tijd had naast Herodes, de koning Herodes, de hoge priester Caiaphas en Pontius Pilatus de macht om Jezus te beschermen. Maar hun belangen lagen anders. Caiaphas was als hoge priester aangesteld door de Romeinse overheid om meer macht over de Joden te krijgen. En hij was ook de leider van de Sadduceërs. Dat was een prominente godsdienstige groepering die Jezus haatte vanwege zijn kritiek op de tempelelite. Jezus' boodschap van dienstbaar leiderschap vormde een bedreiging voor hun elitaire manier van leven. En daarom wilde Caiaphas Jezus niet beschermen, maar ombrengen. En hij zocht daarvoor steun bij de Romeinse gouverneur Pilatus, met wie hij nauwe banden onderhield. Want Pilatus, die regeerde over de provincie Judea, waar Jeruzalem in lag. Dus vandaar de link tussen deze twee mannen. En hij probeerde in Judea een volk te besturen dat militair gezien verslagen was, maar dat de Romeinse veroveraar zonder respect bejegende. En daardoor was Pilatus' relatie met de Joden een voortdurende politieke worsteling, met uitbuiting en provocaties die leidden tot opstanden en chaos. En daarbij werd zijn bestuurlijke positie verzwakt door cynisme, compromissen en foute beslissingen. En Pilatus was vatbaar geworden voor politieke druk van buitenaf. En daarom liet hij de keuze over Jezus' lot over aan het opgehitste volk dat Jezus wilde laten kruisigen. Terwijl hij wist dat Jezus onschuldig was. Maar Jezus die hoefde niet te rekenen op Pilatus' steun en bescherming. Dus geen van de machthebbers bood Jezus bescherming. En hoe gaat Jezus hiermee om? In dit gedeelte zien wij dat Jezus appelleert op de humane kant van Herodes. Hij was fel, maar hij sprak wel verzoenende woorden. Kijk, ik doe goed en onschuldig werk, demonen uitdrijven, zieke mensen genezen. Ik beteken geen bedreiging, ik ben geen onderwerp van angst. En trouwens, binnenkort is mijn werk ten einde. Ja, niet in de gewone betekenis van het woord. Maar doordrongen van de ernst van de situatie erkent Jezus dat hij zal sterven, alleen niet in Herodes' territorium. En bijna ironisch voegde hij eraan toe: een profeet hoort niet om te komen buiten Jeruzalem. En zo vervolgt Jezus zijn weg naar de stad van Pilatus en Caiaphas, de politieke en geestelijke hoofdstad van het land. De stad met de reputatie om Gods profeten af te wijzen, te stenigen en te doden. Een reputatie die spreekt van de schrijnende pijn van lijdende profeten, die in de Joodse traditie, net als Jezus, werden bedreigd, vervolgd en vermoord. Profeten die net als Jezus de moed hadden om over Gods handelen in Israël te spreken. Profeten die als tegenspreker de koning, de gezagsdragers en het volk niet naar de mond wilden praten, maar hen telkens vrijmoedig confronteerden, waarschuwden of terechtwezen. Profeten die vaak door koningen als valse profeten werden gevangen gezet, verbannen of gedood. En ik moest opnieuw denken aan Peter R. de Vries. Een man vol passie en moed en medemenselijkheid, die zich door niets en niemand van zijn weg liet afhouden. Bij misstanden en onrecht hield hij zijn mond niet. Zijn strijd voor recht weigerde hij op te geven. En zijn prijs voor een rechte rug werd uiteindelijk zijn dood. En ook Jezus houdt zijn mond niet. 3 keer werpt hij een schaduw over de toekomst In dit gedeelte zegt hij over Jeruzalem dat Jeruzalem aan haar lot zal worden overgelaten. Daarna huilt hij over de verwoesting van zijn geliefde stad. En als hij tenslotte op de Tempelberg is, vlakbij Jeruzalem, en zijn leerlingen hem wijzen op het imposante tempelgebouw, is zijn reactie alarmerend. Alles zal worden afgebroken. Jezus benoemt het meest ondenkbare en ontwrichtende dat het Joodse volk kan overkomen. Met de stad wordt ook de tempel verwoest. En als de tempel ophoudt te bestaan, zal alle samenhang van het Joodse leven wegvallen. Het hart wordt uit de Joodse eredienst en de Joodse traditie gerukt. En de verwoesting van stad en tempel was meer dan een voorspelling. Jezus' leven was van begin tot eind en zelfs decennia daarna een profetische missie. Die begon in zijn leven, die tot escalatie kwam met zijn verwerping en dood, en tot een vernietigende uitbarsting in het jaar 70 na Christus. Jezus' lichaam ving de klappen op die aan de tempel werden toegebracht. Zo hebben de vroege christenen de dood en de verkondiging van Jezus begrepen. Dat Jezus in zijn dood deelde in het lijden dat Jeruzalem 40 jaar later zal doormaken. Want als decor van het geestelijk welzijn van het volk was het bestaansrecht van de tempel voor Jezus onomstreden. Hij kwam er graag en hij zag geen aanleiding om het huis van God de rug toe te keren. Nee, zijn kritiek was vooral gericht op de tempelelite, die de ogen sloten voor het recht en het belang, de belangen van het volk. En Jezus verweet hun ongehoorzaamheid aan Gods wet om hun naaste lief te hebben. Niet het bestaan van de tempel stoort voor Jezus ter discussie, maar de wijze waarop het toeging in de tempel. Daardoor dreigde stad en volk mank te gaan. Daardoor werd merkbaar hoezeer dit om een andere aanpak vroeg. Hoe het feitelijk om het koninkrijk van God vroeg. Het tijdperk van barmhartigheid, vrede en genade. En in dit alles blijkt Jezus' intense betrokkenheid bij zijn volk. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, als een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt. Maar jullie hebben het niet gewild. Woorden die een groot contrast tonen tussen Jezus' kwetsbare liefde en de kwetsende ondankbaarheid van zijn volk. Al wat ik wilde, was wat jullie niet wilden. En het staat er in meervoud voor alle inwoners van Jeruzalem. Jezus wilde heel zijn volk, maar zijn volk wilde hem niet. En deze confrontatie was een hartverscheurend verlies. Deze afwijzing raakte hem net zo diep als de verwoesting van zijn geliefde stad. En toch krijgt angst geen vat op hem. Ondanks dat het kraakt en schuurt, wint de liefde. Ik heb lang in Ivoorkust gewoond en daar brak een burgeroorlog uit. 3 jaar lang was er spanning, dreiging en geweld in het land. En ik ben heel bang geweest. En we zijn niet vertrokken. Want ik hield van het land en de mensen. En we vonden echt dat we bij hen moesten blijven. In de Tweede Wereldoorlog was er ook angst. En kon je ook niet weggaan. En wat doen we bij angst? Nou, onze reflex is om de dreiging te elimineren. Om te zorgen dat we niets verliezen. We willen onszelf veiligstellen. Met de deur dicht. Ik heb tijdens een evacuatie veel in bad gelegen. Ik dacht van, oh, heerlijk, heerlijk. Even er niet aan denken. Maar Jezus is nergens bezig om zich veilig te stellen. Zijn liefde voor het volk liet geen ruimte voor angst. Integendeel. Jezus laat dit los en zegt, jullie zullen me niet meer zien, totdat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En zo neemt Jezus afscheid van zijn volk, met een toekomstperspectief. Hij zal terugkomen en met gejuich zal hij in het nieuwe Jeruzalem ontvangen worden. Niet langer woonachtig in een tempel, komt hij naar de mensen toe, als de levende tabernakel. Verzamelt hij degenen die bij hem horen, als kuikens onder de vleugels van hun moeder. Lieve gemeente, wat Jezus doet in deze tijd van bedreiging, is een tegenstem inbrengen. Alsof hij alle bedreigingen van ons leven verzamelt en invoegt in een andere werkelijkheid. De werkelijkheid van God. Lieve mensen, heel deze wereld behoort toe aan God. En ondanks alle bedreigingen is dit de werkelijkheid van ons bestaan. Dus hoe kijken we naar alle dreiging om ons heen? Terecht zegt Jezus in Matteüs 24. Als je hoort van dreigingen van oorlog, hongersnood en natuurrampen, maak je niet ongerust. Schrik niet van haatmail, van fake news en pesterijen. Jullie zullen het moeilijk krijgen, maar zoek mij en ik zal je vinden. Dus waar maken wij ons dan nog druk om? Het is een open vraag, een persoonlijke vraag, een ernstige vraag. Alleen niet gesteld in de relativerende zin, maar in de motiverende zin. Waar maak ik me druk om? Alles komt goed. Dit is de werkelijkheid van ons bestaan. Jezus wist dat hem vervolging en dood te wachten stond. Maar hij naderde Jeruzalem. Vastberaden, zonder angst, zonder grenzen, zonder bewaking. En mag deze vastberadenheid een kenmerk van ons leven zijn, om in alle kwetsbaarheid anderen lief te hebben. Ook onze vijanden, welke gevaren ons ook wachten. Mogen we beseffen dat we niets te verliezen hebben als we leven uit Gods hand. Uit Jezus, de bron van liefde, licht en leven. Ooit opent Hij onze ogen voor het nieuwe Jeruzalem. Dan zullen wij Hem zien en roepen wij, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Alle eer aan Hem. Amen.